Stel dat je terug in de tijd kon reizen voor een bezoek aan een legendarische nachtclub. De welke zou je kiezen? Ga je voor Studio 54 in 70s New York? De Eldorado in Roaring Twenties van Berlijn? Of de Hacienda in 90s Manchester? Bij mij in de studio zit de Amerikaanse sopraan Claren McFadden. Jij bent dit jaar de festivalartiest van het Clara Festival in Brussel. En ik denk dat ik al weet welke nachtclub jij zou kiezen, toch?
Ja, ik zou chez Bricktop gaan.
Ja, chez Bricktop. Welke club is dat?
Dat is een club in Parijs, in Montmartre, in de jaren 20, 30 gesticht. Door een Amerikaanse, Ada Smith. En haar bijnaam, koosnaam is Bricktop, omdat ze rood haar had en freckles. En iedereen kwam bij haar club. Dus ze was een iconisch figuur en haar club was legendarisch.
Ja, je hebt daar een voorstelling rond gemaakt. Bij ons zit ook Sophie Taas. Jij bent naar die voorstelling gaan kijken. Je bent journalist, gespecialiseerd in westerse klassieke muziek. Maar kende jij Bricktop al?
Nee, tot mijn eigen grote verrassing. Want een van mijn specialiteiten als muzikoloog is net de muziek van de Belle Époque. Dus vele maanden, jaren, thesissen lang heb ik mij verdiept in die periode en in die omgeving, hè, Montmartre, waar verschillende muzikale werelden samenvloeiden. Maar Bricktop, nee, die was ik nog niet tegengekomen.
Maar we zouden daar allemaal moeten leren kennen?
Zeker als je naar deze voorstelling kan gaan kijken.
En volgens jou, Claren, Ada Bricktop, plek in de geschiedenisboeken verplicht?
Ja, ik vind het wel heel belangrijk, ja, om haar te leren kennen. De voorstelling is een mooie manier om dat te zien.
Ja, en waarom we Ada Bricktop Smith moeten leren kennen, waarom zijn plek verdient in de geschiedenisboeken, daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom bij Radar.
Radar. Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast.
Je hoorde net het nummer Bricktop van jazzgitarist Django Reinhardt, vernoemd naar de vrouw om wie het hier vandaag allemaal draait. Claren, weet jij eigenlijk hoe Django Reinhardt en Bricktop elkaar hebben leren kennen?
Als ik me niet vergis, zij had een andere club na Bricktop. En Django Reinhardt heeft zich geëngageerd om daar te spelen.
Ja, ze was een enorm goed geconnecteerde vrouw. Ze was bevriend met de koning van Egypte, maar net zo goed ook met Duke Ellington. Hoe komt het dan eigenlijk dat we haar niet kennen? Of dat ze zo onderbelicht is?
Ik weet het niet. Er zijn zoveel mensen die onderbelicht zijn. Soms heb je de tijd of de tijdgeest dat bepaalde mensen naar voren komen. Zoals Salieri in Mozartjaar. Niemand had het over Salieri. En plots had iedereen het over Salieri in 91. Dus, en nu is die weer weg.
Mijn gevoel is ook dat mensen wel eens onderschatten hoe belangrijk zo'n figuur achter de schermen. Natuurlijk, ze liet zich graag zien en ze was de spil van het spel. Maar ik denk, als we terugkijken op de muziekgeschiedenis, zelfs op de geschiedenis van het entertainment, mensen onderschatten wel eens wat de grote figuren achter de schermen daar betekend hebben. Dus ik denk de Duke Ellingtons, de Josephine Bakers, hun Europese equivalenten, La Goulue, Mestinguet enzovoort. Daar gaat bij heel wat mensen toch nog een belletje rinkelen. Maar iemand die eigenlijk alle belangrijke links in de cultuurwereld van die periode belichaamt, zoals Ada, die is verdwenen tussen de bladzijden van de muziekgeschiedenis.
Ja, zij was niet een van die grote sterren op het podium, hoewel dat ze ook zong en dans. Maar zij was inderdaad een spilfiguur, iemand die mensen letterlijk op het podium zette in haar clubs. Maar hoe is zij dan eigenlijk in Frankrijk terechtgekomen?
Ze was in Canada, in Amerika, heel erg bezig als entertainer. Veel in de vaudeville-circuit, cabaret-circuit, zoals je het noemt. En ze was heel succesvol als danseres. Ze kon wel goed bewegen. Ze had mooie benen en blablabla. Bla, bla. Ze kon niet zo goed zingen.
Die zijn uitgebreid, bejubeld geweest in zijn tijd. Ja.
En er was een andere zangeres in Le Grand Duc in Parijs, Florence Jones. En zij ging naar een andere club, dus ze hadden iemand nodig. En toen hebben ze haar overgehaald. En ja, het verhaal is, ze kwam vanuit de hele reis naar Parijs. En ze ging min of meer onmiddellijk naar zo'n piepklein, het is eigenlijk zo groot als waar we nu zitten. En ze dacht, oké, this is a nice bar, but where's the cabaret? En toen ze hoorde, ja, dit is het, begon te wenen. Dat ze vond het zo. Ik ben helemaal naar Amerika gekomen. Een hele lange reis. Ze zegt, misschien was ik gewoon moe. Maar ze was totaal overstuur.
Ze dacht, wat moet ik doen in dit hol?
Ja, precies. She said, I have a whole band playing for me. En hier kom ik in zo'n voilà. En toen is dan de jongen die de dishwasher was, die heeft zegt, kom, you need something to eat. En het schijnt dan Langston Hughes te zijn. Dus wat ik interessant vind, is dat niet alleen de entertainers waren daar, maar ook de hele grote intellectuele beweging van de Harlem Renaissance. Beeldende kunstenaren, schrijvers. En er was een kruisbestuiving. En dat is wat belangrijk is voor Bricktop van mijn kant. Dat iedereen was welkom in haar club. En daarom denk ik dat dé plek was van Montmartre, wat eigenlijk in die tijd de Harlem van Parijs genoemd werd. Dus het was vol met alles.
Mm-hmm. En hoe werd dat dan eigenlijk het Harlem van Parijs? Wat maakte dat het zo'n vruchtbare grond was?
Ik denk omdat de soldaten overgekomen waren. Ja, ik ben geen geschiedenis iemand of historicus. Ik vond het bijzonder. Frappant dat ik in Amerika als Amerikaanse zwarte. Ik wist niet dat zwarte Amerikaanse soldaten gevochten hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de Fransen. Omdat ze in Amerika niet. Die werden eigenlijk uitgehuurd, die zwarte soldaten. Omdat met Jim Crow konden ze niet naast de blanke soldaten vechten. En Amerika heeft gezegd: hier, neem deze mensen. En er kwamen ook veel muzikanten, onder andere Lieutenant Reese Europe. Die speelde met een grote band, Ragtime, wat dan is eigenlijk jazz geworden. En. De rumor is dat ze speelden ook in de trenches voor andere soldaten. En die werden echt omarmd in Frankrijk als helden. Die hebben allemaal de Prix de Guerre en dit en dat.
Ja, het was al veelzeggend hè, dat de groepen de Harlem Hellfighters.
Voilà, de Harlem Hellfighters. Ja, die hebben.
Dat was de bijnaam voor de zwarte soldaten.
Voor de groep muzikanten. Ja.
Oh ja. Ja.
Voor de band die letterlijk in de loopgraven ragtime en jazz stond te spelen.
Zeg, wij voelen hier ons goed. We worden omarmd, maar ook onze energie en onze levensfilosofie omarmd wordt. En dus dachten andere mensen, dit is interessant. Ik ga ook mee. Sommigen zijn voor een kortere tijd, sommigen voor een langere periode. Maar er was een soort iets in de lucht van Parijs is de plek waar je goed tot jezelf, tot je recht kan komen en behandeld wordt als mens. En ik denk dat het ook tegelijkertijd na zo'n oorlog, er was een injectie nodig. En dat was precies het moment dat samenviel.
Mm-hmm. Want Shea Bricktop, er kwam ook hoog bezoek, maar het was dan wel geen eliteclub.
Nou ja, dat is ja en nee. Want al haar patrons, de meeste patrons waren rijke mensen. Maar iedereen was welkom. Dus eigenlijk, ze hebben mensen de Charleston geleerd. Cole Porter is een keertje daar binnengekomen. En
wie is Cole Porter?
Cole Porter is een van de grootste liedcomponisten uit de Amerikaanse geschiedenis, 20e eeuw. Briljant, echt een briljante geest. En hij was ook daar met zijn vrouw. En kwam met het hele circuit van socialites en iedereen. En er is één socialite die is gekomen. Cole Porter, die heeft haar uitgenodigd om de Charleston en al haar vrienden te leren. De Aga Khan, de Duke and Duchess of Windsor, die waren allemaal. En dan is het, dan is er een hype. En iedereen wil naar Chez Bricktop of naar Le Grand Duc.
Ja, plots was het de it-club.
Ja.
Maar ik mocht vorige week bij jou en Claire langskomen tijdens de repetities. En toen heb je daar iets heel leuk over gezegd. Want je zei, er was zoveel geld, er was zoveel buzz, dat er ook champagne à volonté was, in geval je het zelf niet kon betalen. Dus het had ook zo'n spillover effect. Hè? Het moet zo intens en zo inclusief en zo abundant geweest zijn. Dat er, behalve die socialites en die it-girls en die Aga Khans enzovoort, dat er ook heel wat andere personaliteiten en heel wat andere bevolkingslagen, hè, opwindende jonge artiesten, aanstormend talent, intelligentia, dat die daar in de, ja, in de smeltkroes van Bricktop belanden.
Ja,
ja. Ja, het was een tijd dat alles mogelijk was en alles kon, want geld speelde geen rol op dat moment.
Ja, ja, bijna een, ja, utopische gedachte.
Ja.
En hoe heb je dan besloten om daar een voorstelling rond te maken? Je hebt die ook niet alleen gemaakt, je hebt die samen met pianiste Claire Chevalier gemaakt. Hoe kwamen jullie daarbij?
Ja, wij hadden, nou, ik ben altijd gefascineerd door interessante vrouwen, door de geschiedenis. En wij hadden een project samen gedaan rond Mata Hari. De laatste maanden van haar leven. Want anders zou ik moeten dansen. En dat ging niet. Dus, maar,
je bent niet zangeres, niet danseres.
Oh, en dus dachten we, dat was een hele mooie samenwerking. Laten we nog een keer bij elkaar komen. Tegelijkertijd had ik over Reese Europe gehoord. En dan begin je wel een beetje googlen en zoeken. En toen kwam Bricktop naar voren. En ik denk, ah, what's this? Ah, een vrouw, een interessante vrouw, een iconisch vrouw. Waarom heb ik nooit van haar gehoord? En dat was de aanleiding.
Ja, om enerzijds die vrouw ook een beetje in ere te herstellen.
Ja, en ja, ook dat wij onze vriendschap, muzikale vriendschap, maar ook persoonlijke vriendschap, verdiepen. Dat ik meer in de Franse muziek van die tijd, maar ook andere Amerikaanse muziek die overgewijd is. Van Ellington, van Fats Waller, Cole Porter, Gershwin, dus iedereen die of direct link met Ada Bricktop had of indirect een link.
Ja, ik vond wat dat jullie schitterend gedaan hebben, is alles zo virtuoos vermengd dat je als publiek soms niet meer weet waarnaar je zit te luisteren. Dus dat is af en toe ook wel eens fijn om in het luchtledige te trappelen met, ja, wij zijn toch heel erg gewend aan het hokjesdenken, hè, ook in de muziek. En dat apprecieerde ik enorm, dat jullie daar toch wat aan beginnen schudden en wat vooronderstellingen aan het wankelen brengen.
Ja, want de voorstelling is tegelijk, ja, Claire speelt piano, jij zingt, maar jullie geven ook wat uitleg bij de nummers. Soms word je er gewoon ingesmeten en is het inderdaad het verrassingseffect van, ja, kijk, dit was Debussy bijvoorbeeld, terwijl je dacht dat je naar, ja, misschien iets heel anders naar, aan het luisteren
Ellington
was.
Bijvoorbeeld, ja.
Claire, that sounds like jazz.
Est-ce que vous avez reconnu Debussy? And what about this? Ellington or Debussy?
Ada Bricktop would say Debussy Ellington.
Even voor de minder ingewijde luisteraar, waar moeten we Debussy plaatsen en waar moeten we dan Ellington plaatsen en hoe komen die twee samen? Misschien Sophie, als historicus,
please, yes,
kan
please,
ik dat...
Please.
Ze komen samen in Bricktop, het punt waar die kruisbestuiving, hè, die Claren al een paar keer vermeld, waar die vorm krijgt of waar die invulling krijgt in muziek. En ik denk dat het veel minder een bewuste keuze is geweest van componisten en liedjeschrijver om dingen van elkaar te gaan, te gaan oppikken en te gaan verwerken in eigen werk. Ik denk dat het echt de zeitgeist is, hè. Aan de ene kant de populaire cultuurindustrie. Denk aan vaudeville, denk aan cabaret. Er waren 200 café-concerts in Parijs. Er waren 4 circussen in Parijs. Ik bedoel, dat was een enorme business. Uiteraard gaan mensen zoals Satie, zoals Ravel, zoals Debussy daar ook over de vloer komen. Hè. Die mannen hebben ook eens graag een avondje onder de champagne. En het spreekt vanzelf dat na verloop van tijd het een en ander doorsijpelt in hoe zij zelf denken over muziek. Zij horen uit de Charleston, uit de jazz, nieuwe akkoorden, opwindende ritme, muziek die een nieuwe, dansante schwung aanneemt. Ze worden ook geïnspireerd door de mix van disciplines die ze zien op het podium van het cabaret. Dus waar situeren we een Debussy? Ik zou zeggen, vandaag, in retrospect, zien we hem enkel in de concertzaal. Hè. We hebben dat idee van, oh, Debussy, dat is hoge kunst. En ga allemaal heel stil, vooral in de zaal zitten, niet bewegen. En dan luisteren we wel eens naar een mooie prelude. Maar ik zou hem in die tijd echt in medias res, hè, in het middel van de muzikale zaken, situeren met alles wat daar toen bij hoorde.
Het is bijna een pingpongspel. Hè. Het gaat van de clubs naar de Debussy en dan slaat hij het balletje weer over naar Ellington, die dan weer zich erdoor laat inspireren.
Ja. Ik denk nu, zoals Sophie zei, we zijn veel meer in hokjes gaan denken. En de heiligheid, de heilige concerten moeten zitten, klappen, vooral niet hoesten en niet... In die tijd was het veel meer over en weer en voelen en delen. Het is meer een event, denk ik. Dat vind ik wel. Ik hoop eigenlijk terug naar de Gesamtkunstwerk. Je ziet ook allerlei verschillende disciplines bij elkaar komen.
Vandaag wordt dat soms ook wel wat complexer door bijvoorbeeld gesprekken over cultural appropriation, culturele toe-eigening. Wie kan met welke erfenis aan de slag gaan en wat is een juiste manier om daarmee aan de slag te gaan? Hoe verhoud jij daartoe?
Als het over appropriation gaat, cultural appropriation, op het moment dat je zegt, dit is van mij, ik neem het over en het is nu van mij, mijn eigendom, dat is appropriation. Maar als je zegt, door een nieuwsgierigheid of een fascinatie voor iets, klank of fashion, en je zegt, ik honoreer waar het vandaan komt en ik draag het met trots voor waar het vandaan komt, dan vind ik het niet appropriation. Dus het werkt aan beide kanten. Ik bedoel, dan kan je ook zeggen, Ellington die was bezig met de cultural appropriation van Debussy of Miles Davis appropriation of Stravinsky. Dus cultural appropriation is ook weer van mijn gevoel nu heel erg een term vanuit een Europees perspectief van hoe gaan we mee om met onze schuld en wat we gedaan hebben en dat en bla. En ik denk, we moeten gewoon verder gaan denken en breder en niet zo ook weer in hokjes, want niks past in een hok, niks past in een doos.
Vooral omdat het allemaal veel complexer is dan dat. Hè. En jullie alluderen er ook op tijdens de voorstelling, Josephine Baker en haar bananenrokje.
Ja.
En in hoeverre dat dan misschien een voorbeeld is van toen al een soort van reappropriation. Hè?
Ja.
Ze gaat er gewoon mee vandoor en ze...
Ja, ze lacht met de stereotypes die mensen
exact.
Van haar zouden hebben.
Ja, dus ze maakt... Ja, precies. Ze maakt... She's making fun of the gaze of the intellectual Parisian
de blik van
people.
De Parijs, bourgeoisie die...
Ja, de eerste keer dat ik het zag, en dat was ook de wonder van YouTube, en ik denk, wat is dit nou? Wat zit ze te doen? En Jezus, zijn we zo ver gekomen? Bla, bla, bla. Maar ik was jong, ik had niet doorgedacht. En toen dacht ik, oh ja, het is... Hoe ga je iets terugnemen? Ja, een soort reappropriation, als je het wil noemen. Ja, dus dat vond ik wel interessant.
Het leuke aan de voorstelling is ook dat jullie er tegelijk een autobiografische laag op leggen. Hoe verhoud jij je tot Ada Bricktop-Smith?
Nou, ik voel dat zij is in het begin van de 20e eeuw hier naartoe gekomen. Ik ben aan het eind van de 20e eeuw gekomen. En ik ben thuis. Het is heel weird. Ik was 21, nog nooit in Europa geweest. Dus er was iets. En binnen 3 weken was het moeilijk, alleen huilen, verdriet. Dat ik dacht, dit is het. Dit is mijn... Ik voel mens hier. Ik kende niemand, maar ik voelde wel in de lucht. Ik weet niet.
Het voelde goed. Ja.
Ja, en het is altijd zo geweest. Natuurlijk, ja, je voelt wel dingen. En soms kan ik erom lachen. En soms, ik moet onderscheid maken van dit is iets tegen mij als kleur en oordeel. Of iemand die, een onverwacht iemand. Je verwacht niet zo snel een zwarte zangeres op een klein luchthaven ergens. Dus iemand die mij zal gaan ophalen en die heeft niet meteen door dat ik het ben. En je ziet in de ogen oh shit. En ik denk, ja, oh shit. Yeah. Ja, dat is een lesje.
Die had niet verwacht dat de zangeres zwart zou zijn.
Ja, maar het is geen negatieve iets. Maar mijn leven bevestigt hier, dus al 40 jaar dat ik hier in Europa woon. En wat ze zei ook, dit is mijn home. Dit is mijn thuis. Ik heb een groot deel van mijn leven hier gewoond. Dus in die zin voel ik, 100 jaar later heb ik zelf de stappen gemaakt. Of bijna 100 jaar later.
Wat ik ook heel fijn vond om te zien, was hoe jij en Claire samenspeelden. En dan dacht ik, eigenlijk zie ik niet zoveel vrouwen, zeker niet ook van een respectabele leeftijd, samen echt spelen in de zin van creatief zijn. En vond ik ook een laag bij de voorstelling die ik erbij inzag van ja, eigenlijk, dit zie ik niet zo vaak.
Maar je ziet... De vraag meer, hoezo, dat je het niet zo vaak ziet?
Misschien ligt het aan de podia die jij frequenteren.
Dat zou kunnen, of aan de dingen die ik zelf kies, maar ja.
Of bedoel je meer serieuze dingen? Of,
Misschien zegt het ook iets over de stereotypes die ik meedraag.
Misschien
absoluut.
Wel. Ja, want ik heb het helemaal niet zo gelezen of ervaren. Ja. Ik ben natuurlijk ook van respectabele leeftijd, ja, maar wie niet?
Hoe oud ben jij?
Ik ben 32.
Oh.
Ook een respectabele leeftijd.
Nee. De crisis gaat komen. Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Wij, het is dat wij lol hebben in wat we doen. Wij
het
hebben
is dat,
plezier.
Denk ik. Het en plezier dat is, straalt er wel vanaf.
Alles wat ik doe, ik zei, als ik geen plezier aan kan hebben, dan doe ik het niet. Dus de nieuwsgierigheid moet geprikkeld worden. Ik moet iets leren en het moet leuk zijn. En je kan wel een droevig verhaal vertellen, of je kan iets leuks of luchtigs vertellen, maar de plezier om samen te zijn, om het samen te vertellen, ja, dat moet aanwezig zijn. Het is echt in uitbundig aanwezig. Dat is,
Wat betekent Claire voor jou?
Alles. Nou, Claire, oh, Claire, I love you. Ik vind Claire een enigma eigenlijk. Ze is ook iemand die uit een specifiek milieu gekomen is. En die is gekozen om weg te gaan. Natuurlijk voor muziek. Maar ook om haar weg te vinden. En ze kwam terecht in...
Ja, want
in,
zij is Française, maar ze woont in België.
Ja, ja. En dat ze brengt al haar... How do you say, upbringing mee. Dus soms zie je heel erg Claire heel... Kan je beschrijven wat ik met mijn handen doe? Want ik kan het niet echt
precies
etiket precies.
Ja, precies
echt boom, wat je zegt en hoe ze het formuleert. En haar stem is zacht en bla en dit. En daarna zie we gaan gewoon beesten in een café tot weet ik veel. En echt lachen. En dus zij is echt die twee kanten. En dat vind ik wel heel tof aan haar. En zo muzikaal, zo... In intelligentie en in gevoeligheid en alles komt samen en ja, dat vind ik wel bijzonder aan haar.
Waar kunnen we die voorstelling nog bekijken?
We spelen in Amsterdam op 17 april in Bimhuis, wat ook zo'n fantastische jazz tempel. Maar ze doen vaak dit soort kruisbestuivende projecten. En in Toneelhuis op 23 mei.
Oké, zeker gaan kijken. Dankjewel, Sophie en Claren, om te komen. Ik hoop dat jullie het fijn vonden.
Ja, het was mooi.
Wanneer mogen we terug?
Sowieso.
Oh my god.
Ja, zo meteen een sollicitatie.
Ja, kijk, ik ben niet zo erg.
Ja, ja. anytime, wanneer we een fijn onderwerp hebben, Sophie, hebben we jou er zeer graag bij. En jij ook, Claren, wie weet, voor een volgend festival in Brussel.
Ja.
Het Clara Festival loopt nog tot 24 maart. En wij zijn er volgende week terug met een nieuwe Radar. Voilà, dit was Radar. Vergeet ook niet te luisteren naar onze podcast Letteren. Daarin gaan we elke vrijdag een nieuw boek voorstellen dat genomineerd is voor de literatuurprijs De Boon. Alle credits vind je op www.standaard.be/podcast. Tot volgende week.